doet hij het? Ja. Goedemorgen allemaal, van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Susanna Rechthuit en ik ben vanochtend ouderling van dienst. Ook van harte welkom als u hier vandaag bij ons te gast bent. En we begroeten vanaf deze plek de mensen die deze dienst via internet beluisteren. Een voorganger vandaag is onze oud-predikant en gemeentelid Bas van de Graaf. En de organist is Berend de Wit. Er is vandaag ook weer een medewerking van de Jeruzalem Kerkband. En er is weer kinder- en evendienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 62, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ons nu voorbereiden op deze dienst door een moment van stilgebed. Ook deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft voor altijd en die nooit loslaat wat hij eenmaal begon. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst nu door twee liederen te zingen achter elkaar. We zingen eerst verder in Psalm 62, we zingen vers 2 en 3, en dan onder begeleiding van de band een opwekkingslied, Mijn Jezus, Mijn Redder.
Thank you.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Daar gaat het eigenlijk over, straks ook in de preek. Daar ging het ook over in Psalm 62. Ik merkte alleen dat ik even de verkeerde coupletten had doorgegeven. We hadden eigenlijk 5 en 6 moeten zingen, waar we het vertrouwen uitzingen dat ons heil, onze bescherming is in de naam van God. En dat het dan ook goed is om niet je leven op allerlei andere dingen te zetten, zoals geld of goed of onrecht. En dat komt allemaal straks ook terug in het gedeelte wat we lezen. Maar goed, we hebben iets anders gezongen. En we gaan nu luisteren naar Hebreeën 13. Daar wil ik een paar versen van lezen. Een oproep tot gastvrijheid en tot onderlinge liefde. Daarna dan zingen we een lied. Heer, ontferm u over ons uit opwekking. En dan zullen we samen bidden. Als een samenvatting van de wil van God voor ons leven, ook voor elke dag, deze woorden uit Hebreeën 13. Houd de onderlinge liefde in stand. En houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspelige en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Kijk vooral hoe hun levenswandel eindigt. Maar Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laten we zingen, Heer, ontferm u over ons. samen bidden. Heere God, God van Israël, God en Vader van Jezus, onze Heer. Dank u wel dat we op deze zondagmorgen hier op deze plek in de stad mogen zijn. Een plek om even dicht bij u te zijn, bij uw woorden, bij al de gebruiken, de rituelen die er zijn om een dienst vorm te geven. Bij alles wat hier gebeurt, wat ons eraan herinnert dat u er bent, ook in deze stad, dat u er bent in ons leven en dat u een pad voor ons wilt wijzen. Dank u wel dat we hier mogen zijn om te luisteren, om te zingen, om contact te zoeken met u, om ons te laten aanspreken door u. Dank u wel dat deze plek er is. En we vragen u dan ook dat we mogen merken dat u hier ook in ons midden bent. En dat we echt herinnerd worden aan wat de plek in het leven is waar werkelijk leven is. Dat we ons daar naar uitstrekken. Dat we eigenlijk steeds meer verlangen om in het centrum van uw wil te leven. We belijden nu dat er van alles in ons leven is wat niet in het centrum van uw wil zit. Dat er van alles in deze stad is wat daar ver van afstaat, in onze wereld. En daarom bidden we u ook, Heer, ontferm u over ons. Als u alleen maar zou letten op al die dingen die wij aan het verprutsen zijn en die het allemaal net niet zijn of compleet verkeerd zijn. Ja, dan zou er eigenlijk geen leven mogelijk zijn. Maar u wilt ons aanzien in Jezus, in uw genade. U bent geduldig, barmhartig, maar ook rechtvaardig. We bidden u, ontferm u over ons. Vergeef ons wat we verkeerd deden, wat we nalieten om te doen. En zet ons opnieuw in de ruimte van uw genade, zodat we ook weer verder mogen met het verlangen om u te dienen in ons leven, van elke dag, in deze stad, in deze wereld. Wees er zo bij met uw Heilige Geest. En laat alles wat in deze dienst gebeurt helpen om ons op u te richten, om u te eren en u de eerste plek in ons leven te geven. Hoor ons als we u dat bidden, in Jezus' naam. Amen. Goed, de kinderen die mogen zo naar hun eigen samenkomst, maar jullie mogen eerst even naar voren komen, even hier in een kringetje gaan zitten. En dan gaan we het nog even ergens over hebben. Zo, kom maar. Willen jullie in een kringetje gaan zitten? Beetje op de grond, een beetje naast me. Kom maar, niet te ver weg, anders kan ik jullie helemaal niet zien. Kom maar daar zitten. Kom maar, in een kringetje. Kom maar. Wil jij ook in een... Hier zitten. Kom maar. Kringetje. Kom maar, kom maar. Kom maar in een kring. Kom maar in een kring. Kom maar in een kring. Goedemorgen allemaal. De vakantie is voorbij, hè? Morgen weer in school? Goed zo. Jij nog niet? Hoe kan dat dan? Oh, je gaat naar een nieuwe school. En dan hoeft het nog niet. Hey, we gaan vanmorgen een verhaal lezen hier in de kerk. En dat gaat over een vrouw. En een heel gezin. Ze hebben ook kinderen. En die moeten vluchten. En het is de vrouw van Lot. Ze wonen ergens op een plek. En dan moeten ze weg. Want er gaat iets heel ergs gebeuren. Nou weten jullie wel dat er in onze tijd ook een heleboel kinderen ook op de vlucht zijn. Hè? Horen jullie er wel eens verhalen over, kinderen die moeten vluchten? Ja? Waar komen die kinderen vandaan? Kunnen jullie een land noemen waar kinderen moeten vluchten nu?
Syrië.
Syrië, ja.
Israël.
Israël, misschien, ja. Irak, ja. Het zijn allemaal landen waar mensen wonen, waar ze thuis zijn, maar dan moeten ze weg. En ik probeer me dat wel eens voor te stellen. Hè. Dan zijn de kinderen, die zijn zo oud als jullie. En nou, laten we één meisje nemen, die heet Aisha, die woont in Syrië en die woont in Aleppo. En op een dag zegt de moeder, we moeten hier weg. We kunnen hier niet blijven. En dan staat Aisha, die staat in de kamer. En dan kijkt ze en dan denkt ze, wat zou ik nog mee kunnen nemen? Wat zouden jullie mee willen nemen als je nog als je zou moeten vluchten? Iets wat je echt niet achter wil laten.
Lievelingsknuffel.
Je hebt je al bij je, geloof ik, hè? Je lievelingsknuffel. Die moet mee. Wat moet er nog meer mee?
Mijn bal.
Je bal, natuurlijk. En wat nog meer? Nou, er zijn altijd dingen dat je denkt, ja, ik kan eigenlijk, als ik dat niet mag meenemen, oh. Maar er zijn dan toch een heleboel dingen die je moet achterlaten. En je kunt je voorstellen, als ze dan weggaan, dat ze dan nog eens achterom kijken en denken, dan moet ik dat allemaal achterlaten en dat dat heel moeilijk is. Nou, en die vrouw van Lot, die gaat ook weg. En dan zegt de engel tegen haar, je mag niet achterom kijken. Want je moet echt hier weg. Je moet niet meer verlangen naar wat er toen was. Je moet alles, de deur achter je dicht trekken en je moet weggaan. En je moet nu echt vertrouwen op God dat het goed zal komen. Nou, dat is heel erg moeilijk. En daar gaan we het zo meteen in de kerk, in de dienst over hebben. Zo zijn er natuurlijk een heleboel kinderen nu die moeten maar te vertrouwen dat God hen zal helpen. En ik denk dat het heel goed is als jullie ook bidden voor de kinderen. Dat zullen we straks ook doen in de dienst. Maar daar gaat het dus over. Dat we moeten vertrouwen op God, ook als we soms alles moeten loslaten. En er zijn kinderen in de wereld die moeten dat doen. Nou, we gaan een liedje zingen samen met jullie. Dat heet U Alleen. Het gaat over de God van Abraham, Isaac, Jacob. En die tegen ons zegt, vertrouw nou maar op mij alleen. Ik zal altijd bij je blijven. Zullen we dat doen? En dan mogen jullie daarna naar je eigen samenkomst.
Thank you.
Ga nu de Bijbel openen en we gaan twee gedeelten lezen. Eentje uit het Oude Testament, uit het boek Genesis, hoofdstuk 19. Eentje uit Matthäus 10. En ik leg even uit waar we in terechtkomen, in wat voor een groter verhaal. We komen terecht in het grote verhaal van Abraham en Sara. Twee mensen die de stem van God hebben gehoord toen ze in Haran woonden, een ver land. En die stem die beloofde hen, ik zal uit jullie een groot volk laten voortkomen en ik zal jullie een land geven. En jullie moeten op weg gaan. En dat hadden ze gedaan. Ze waren die belofte gevolgd. En niet alleen zij, maar er was ook nog een neef meegegaan van Abraham en die heette Lot. Nou, ze vestigden zich steeds weer hier en daar en op een moment woonden ze in de buurt van Bethel. En toen waren zowel Abraham als Lot heel erg welvarend geworden. Ze hadden grote kudden gekregen en die kudden werden zo groot dat ze eigenlijk niet meer op het land pasten om daar te grazen. Dus er ontstond allemaal ruzie en gedoe. En toen zei Abraham tegen Lot, joh, we moeten maar uit elkaar. We moeten maar splitsen. Zoek jij maar een land uit waar je wil wonen. Het land is groot genoeg, kies jij maar eerst. En Lot die kijkt om zich heen en die ziet de Jordaanvallei waar het prachtig groen en vochtig was. En hij denkt, daar wil ik wonen. Dus hij kiest daarvoor. Hij vergeet eventjes dat er een paar steden liggen waarvan God zegt dat de mensen die daar wonen slecht zijn, zeer zondig zijn. Lot die houdt dat allemaal niet zo in zijn voorhoofd en die gaat daar lekker wonen. En dan komen we in hoofdstuk 18 en dan komen er een paar engelen. Die komen bij Abraham op bezoek. Maar Abraham heeft helemaal niet in de gaten dat engel zijn. Hij ziet drie mannen komen en die ontvangt hij. Hij is heel gastvrij. Hij geeft ze melk en hij geeft ze brood en hij geeft ze een gemest kalf. En dan blijken die mannen boodschappers van God te zijn. Het blijkt ook eigenlijk God zelf te zijn. En die herhalen nog een keertje de belofte. Jullie zullen een kind krijgen, er zal een groot volk uit jullie voortkomen. En jullie zullen een land krijgen. En ik zal met jullie zijn, ik zal jullie God zijn. Maar twee van die engelen die gaan dan verder en die gaan naar Sodom en Gomorra, naar die twee steden. Want God heeft gezegd, er komen nu zoveel berichten uit Sodom en Gomorra dat het daar foute boel is. Ik ga daar kijken en ik ga de stad vernietigen. Maar Abraham, die een goede relatie met God heeft, die staat dan op en die zegt, ja, maar heer, dat kunt u niet doen, want er wonen niet alleen onrechtvaardige mensen, er wonen ook nog een paar rechtvaardigen. Dus als er nou eens 50 wonen, gaat u de stad dan ook nog vernietigen? Nee, zegt God, zal ik dat niet doen. En dan gaat het 40, 30, 20. Als er nou nog 10 rechtvaardigen wonen, nee, zegt God, dan zal ik het ook niet doen. Maar zelfs die 10, die wonen er niet. En die twee engelen, die komen in de stad en die worden echt verschrikkelijk behandeld. Ze gaan bij Lot logeren. Maar de mannen in de stad, die komen op een avond en die zeggen, we willen die twee gasten van jullie naar buiten hebben, want dan kunnen we ze verkrachten. Daar komt het eigenlijk op neer. En daarmee schenden ze echt een heleboel regels. Met name ook die van de gastvrijheid. Ongekende schending van allerlei dingen. En het is eigenlijk alleen maar een bevestiging van het feit dat die stad een beetje door en door verrot is. Zeg maar. En dan gaan we beginnen. Dan komen we in vers 12 van hoofdstuk 19. En daar starten we nu met onze lezing.
Ik zal beginnen uit Genesis 19, vers 12 tot en met 29. Daarna vroegen ze aan Lot, hebt u hier nog meer familie? Zonen, dochters, een schoonzoon? Ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad. Wij zijn namelijk op het punt deze stad te verwoesten. Er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht, dat de Heer ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten. Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hen, vlug,
weg uit deze stad, want de Heer gaat haar verwoesten. Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus. Zodra het licht begon te worden, zette de engelen Lot aan tot spoed. Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters. Anders komt u om en wordt u het slachtoffer van de misdrijven die in deze stad zijn begaan. Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de Heer hem wilde sparen, en trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de stad bleef ze staan. Toen zei een van hen, vlucht, uw leven is in gevaar. Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil. Vlucht de bergen in, anders komt u om. Maar Lot antwoordde, nee, dat niet, mijn heer. U hebt het beste met uw dienaar voor u. U bewijst mij een grote weldaad door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen ontkomen. Het hel zou mij inhalen en ik zou alsnog sterven. Dat stadje daar is dichtbij. Dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten. Dat zou mijn redding kunnen zijn. Het is maar een onbeduidend stadje. Hij kreeg ten antwoord. Ook in dit opzicht zal ik u ter wille zijn. Het stadje dat u bedoelt zal ik niet wegvagen. Vlucht daarnaast u. Want tot u daar gekomen bent, kan ik niets doen. Zo kreeg die stad de naam Zoar. De zon was al opgegaan toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heer vanuit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra. En hij vernietigde de steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zelf van zout. 'S Morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij bij de Heer had gestaan. Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen, als uit een smeltoven. Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham. En dan zal ik nu nog lezen uit Matteüs 10, vers 11 tot en met 15. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.
We gaan het vanmorgen hebben over de vrouw van Lot. Het thema voor de preek is, kijk niet achterom. En ter inleiding op de verkondiging luisteren we nu naar een liedje van Stef Bos. Die heeft nagedacht over wat dat verhaal van de vrouw van Lot nou eigenlijk betekent. En we luisteren naar wat hij te zingen heeft.
Thank you.
Gemeente, wij waren in Zuid-Italië dit jaar. Aan de voet van de Vesuvius. En daar bezochten we Herculaneum en Pompeji. De twee Romeinse steden die in 79 na Christus onder de lava werden bedolven. Het zijn indrukwekkende plekken die op allerlei manieren tot de verbeelding spreken. En een van de dingen die mij raakten, was dat in die lava holtes zijn gevonden, die toen ze werden volgegoten met gips, bleken te zijn gevormd door lichamen van mensen die onder de lava bedolven waren. En ik herinnerde me dat de meester op school die verhalen vertelde vroeger. Dat de mensen daar in Pompeji overvallen werden door de lava en dat er mensen gevonden waren in, ja, gewoon in de vlucht. En ik dacht toen wel eens, zou dat nou zo zijn? Maar het is echt zo. Ik heb een paar voorbeelden van foto's van mensen die gevonden zijn daar. Dus deze die liggen naast elkaar in omhelzing omstrengeld. Dit is denk ik iemand die nog naar de goden bidt. En de laatste die probeert nog op te staan. Maar het lukt niet meer. En wie waren deze mensen? Nou, wat mij ook raakte was het verhaal dat lang niet alle inwoners van de beide steden zijn omgekomen. Naar schatting wonen er ongeveer 15.000 mensen in Pompeji en Herculaneum. En er zijn er ongeveer 2.000 omgekomen. Want die steden die werden namelijk niet in één keer bedolven, maar pas nadat er eerst een paar kleinere wolken en dingen waren geweest. En er was dus nog tijd om te vluchten. En velen deden dat ook. Maar die laatste 2000 die bleven achter. Waarschijnlijk omdat ze hun bezittingen niet wilden achterlaten. En omdat ze niet konden loslaten, werd het hen fataal. Omdat ze niet konden loslaten, werd het hen fataal. Sommigen probeerden op het allerlaatst alsnog te vluchten met zoveel mogelijk kostbaarheden. Er zijn lichamen gevonden van vrouwen die hun armen vol hadden met alle armbanden die ze nog hadden. En ook van iemand die met een kruik vol goudstukken bij de poort van de stad was gestrand. Het is een aangrijpend verhaal. Zoveel mensen die alles verloren, omdat ze probeerden alles wat ze hadden vast te houden. Mensen die achterom bleven kijken naar een plek die geen toekomst meer had. En daardoor de weg vooruit niet zagen. Het is allemaal zo menselijk en zo herkenbaar. Wat zouden we zelf gedaan hebben, dacht ik. Wat zou ik gedaan hebben? Maar hoe dan ook, toen ik die verhalen allemaal hoorde en las tijdens de vakantie, moest ik denken aan het verhaal van de vrouw van Lot. De vrouw die moest vluchten voor zwavel en vuur uit de hemel, die de kans kreeg om dat te doen, maar die alles verloor omdat ze omkeek. Wat heeft dat verhaal ons nou eigenlijk te vertellen, dacht ik. Nou, laten we even kijken wat er aan de hand is. De vrouw van Lot. Haar naam krijgen we niet te horen in de Bijbel. In de Joodse traditie, in een van de Midrashim, wordt ze Edith genoemd. Hoe was zij met haar gezin in Sodom terechtgekomen? Nou, ik heb er al even iets van gezegd. Dat was ingegeven eigenlijk door hebzucht. Toen haar man Lot van zijn oom mocht kiezen waar hij wilde wonen, koos die voor het vruchtbaarste land. Het land was even waterrijk als de tuin van de Heer. Het was een paradijs. Zo lezen we in een paar hoofdstukken eerder. Alleen staat er dan meteen bij, de mensen die er woonden waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Dat had de familie Lot op de koop toegenomen. En ze kozen zo anders dan Abraham steeds kiest. Want Abraham probeert zich in de keuzes die hij maakt steeds te laten leiden door de vraag, waar brengt de belofte me naar me toe? Waar kan ik God dienen? Waar wil God me zegenen, ondanks alles misschien? Waar ben ik in het centrum van Gods wil? Maar goed, op een dag is de maat bij God vol. Wat betreft Sodom, hij besluit de stad te vernietigen. Wat daar precies de reden van was, dat is een heel groot verhaal. Ik laat dat vanmorgen even liggen. De Bijbel zegt heel eenvoudig, de stad was zeer zondig. Ik laat ook de vraag liggen vanmorgen of de ondergang van zo'n stad als Pompeji een oordeel van God is. Daar komen we natuurlijk helemaal niet uit dat soort vragen. We focussen ons nu op de vrouw van Lot. Die het niet kon opbrengen om niet achterom te kijken. Waarom kon ze dat niet? We krijgen de vinger er niet zo goed achter. In de Joodse uitleg worden er een paar redenen genoemd. De eerste is dat het feit dat ze omkijkt verraadt dat ze eigenlijk een enorm groot verlangen heeft naar de levensstijl van de stad Sodom. Ze had zich aan het leven daar, aan het zondige leven daar, gehecht en ze keek met spijt achterom. Stef Bos zoekt in zijn lied ook naar verklaringen. Hij doet het wat moderner. En hij zegt, laat haar zeggen, ik maak van wat was een veilige haven. Al heb ik de stad daar al tijden vervloekt. Toch lukt het me niet het verleden te laten voor dat wat het is, een gesloten boek. Dat is dus een wat meer psychologische verklaring. Al was Sodom bepaald geen paradijs of beloofd land, het was wel de plek waarvan ze wist wat ze er had. Waar haar leven lag. Waar haar identiteit lag. Dus een soort veilige haven, ondanks alles wat er mis was. Liever dat wat je kent dan wat je nog niet kent, zoiets. Maar wat ook precies de reden was, de vrouw van Lot kon deze plek niet loslaten. Ze was er te veel aan gehecht. Net als die mensen die Herculaneum en Pompeji niet konden loslaten. En als je dan gaat denken, dan vraag je je af, ja, waar zitten wij op dit moment in ons leven? Hoe zijn we daar terecht gekomen? Waar lieten we ons eigenlijk door leiden toen we in de situatie kwamen waar we nu in zitten? Lieten we ons leiden door onze eigen begeerten? Of lieten we ons leiden door de wil van God? Zochten we die? En nu, de plek waar we zijn, is het een plek van leven? Waar toekomst in zit? Of is het een plek van dood? Van een verleden dat je eigenlijk achter je zou moeten laten? Dan, wat houd je tegen om los te laten? Wat drijf je ertoe om toch steeds achterom te blijven kijken? In zoveel situaties van ons leven, en ik ga ze niet voor je invullen vanmorgen, maar in zoveel situaties van ons leven, als het gaat om wonen, om werk, om relaties, om slechte gewoontes, kunnen we in een vergelijkbare situatie zitten als de vrouw van Lot. En ergens klinkt dan die stem, vlucht, je leven is in gevaar, kijk niet om, sta nergens in de vallei stil. En wat doe je dan? Gehoorzaam je? Laat je los? Stap je het beloofde land in? Stap je de toekomst in? Weet je waar dit verhaal van Lot eigenlijk over gaat? Het gaat over de vraag of Lot en zijn vrouw in het centrum van Gods plan zitten. En of ze daar ook willen zitten. Want daar wil God hen hebben. Maar als je goed leest, dan merk je, ze zitten er niet meer. Hoe ziet dat centrum eruit? Nou ja, als je dat wil ontdekken, moet je dus eigenlijk niet naar Lot en zijn familie kijken, maar naar Abraham en Sarah. Ik heb vanmorgen even de hoofdlijn getekend van dat hele verhaal. Zij zijn de eigenlijke hoofdpersonen in het verhaal. Met hen heeft God een verbond gesloten. Aan hen heeft hij grote beloften gegeven over een volk dat uit hen zal worden geboren, dat Gods volk zal zijn. En Abraham leeft zo dicht bij God, zo in het centrum van Gods wil, dat als hij hoort dat God Sodom wil verwoesten, hij een hele discussie met God begint van, ja, maar Heer, dat kunt u niet maken. En hij staat echt op zijn voeten. Ze hebben een volwassen relatie. En God neemt dat gesprek ook heel serieus. En hij zegt, ja, ik zal naar je luisteren, Abraham. En dat blijkt uit dat kleine zinnetje wat we vanmorgen wel lazen in vers 29. Hoe serieus God dat gesprek nam. Want er staat dit. Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. En zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham. Hij hield rekening met Abraham. Dus Abraham en de God van Abraham is de redding voor Lot en zijn vrouw. Als zij samen in het spoor teruggaan van Abraham, van Sarah en van de beloften en van het verbond, als ze daarna zouden terugkeren, dan zouden ze in die beloofde toekomst delen van God. De vrouw van Lot had niet achterom moeten kijken, maar ze had vooruit moeten kijken. Naar een hernieuwde verbinding met Abraham en met dat verbond van God. Maar ze deed het niet. En dus verspeelde ze de kans om gered te worden. Omdat God rekening hield met Abraham. En dan krijg je dit. Als ik die foto even mag zien. Volgens de traditie is ze dit. Ik weet het niet hoor. Er zijn geloof ik wel 3 van die zoutpilaren bij de Dode Zee. Maar hoe dan ook. Al heel vroeg zeiden ze, ja, deze zoutpilaar herinnert eraan ons aan. He, dat omkijken van die vrouw van Lot voor ons ook een waarschuwing was. Maar weet je, hetzelfde geldt eigenlijk voor Lot zelf. Lot ontkomt wel. Hij wordt geen zoutpilaar. Hij ontkomt met zijn dochters aan de vuurzee. Maar wil dat zeggen dat hij weer op het spoor komt van het verbond? Meteen hierna wordt verteld hoe hij niet naar de plek gaat die God hem aanwijst. Hij gaat in discussie, hij zegt, nee, daar wil ik niet naartoe. Veel te gevaarlijk, ik wil naar dat plekje. Nou, zegt God, ga dan maar. En dan zijn ze daar en dan op enig moment dan voeren zijn eigen dochters hem dronken. Want ze hebben nog geen man en ze willen wel een kind. En dat krijgen ze dan van hun vader. En die kinderen die komen en die krijgen 2 namen. De een heet Moab en de ander Ben-Ammi. En dat zouden de stamvaders worden van 2 volken waarmee Israël de eeuwen door in staat van oorlog leefde. Er komt een volk uit Lot voort. Maar niet het volk dat Gods volk zou zijn. De beloften aan Abraham gedaan lijken niet te worden vervuld in het leven van Lot. En ook hij lijkt de mogelijkheid om gered te worden, omwille van Abraham voorbij te hebben laten gaan. Ze vluchten wel, maar ze vluchten niet naar God. En ik heb er best lang over zitten denken van de week, wat dat nou voor ons betekent. Wat is nou eigenlijk het evangelie in dit verhaal? Het goede nieuws. Ik geloof dat het dit is. Dat God zelf met de belofte die hij aan Abraham deed, een veilige haven heeft gecreëerd in deze wereld. Abraham was veilig in de belofte. Hij was veilig in het verbond. En hij was veilig in Gods toekomst. Hoe onzeker zijn leven verder ook was. Dat is de boodschap. Als je leeft in dat verbond van God, dan ben je veilig, ook voor het oordeel. Het oordeel zoals het kwam over Sodom en Gomorra, het oordeel zoals het ooit zal komen over onze wereld, over onze levens. Als God verantwoording vraagt voor wat wij mensen met de schepping hebben gedaan, met ons leven. Voor ons is de deur naar dat verbond, die grote nakomeling van Abraham, Jezus. Via hem kunnen ook wij in dat verbond van Abraham leven. En kunnen we dus in het centrum van Gods wil zijn. God wil dat als hij oordeelt over ons leven, en dan citeer ik weer even die prachtige woorden van net, hij wil rekening houden met Abraham. En hij wil dus rekening houden met de zoon van Abraham, Jezus onze Heer. Dat is wat er aan het kruis gebeurde. Aan het kruis heeft Jezus het oordeel van God over al het kwaad in de wereld over zich heen gekregen. Hij heeft dat oordeel gedragen, hij heeft het weggedragen. En God redt ons leven door rekening te houden met Jezus. Dat is het evangelie, in een paar woorden. Hij redt ons leven door rekening te houden met de zoon van Abraham, Jezus. Dat is het evangelie in dit moeilijke verhaal, dat we niet op een zijspoor hoeven te komen in ons leven. Maar dat we kunnen leven in het centrum van Gods wil, waar we ook zijn. Is dat zo voor ons? Leven we zo in het verbond van God? Laat ik dat ietsje praktischer maken, tenslotte. Wat moet je doen om in die plek te leven? Wat leren we voor lessen uit dit verhaal? Ik zou dit willen zeggen, ten eerste. Maak bewuste keuzes als het gaat om de vraag waar je zult zijn. Lot en zijn vrouw waren niet toevallig in Sodom terechtgekomen. Ze hadden zich laten leiden door hun eigen verlangens. Abraham liet zich leiden door verlangens van God. Dat maakte hem een zwerver. Hij was ook echt geen volmaakt mens. Maar het was wel iemand die thuis was bij God, waar die ook was. Waar laten wij ons door leiden in onze keuzes? Wij maakten ooit de keuze, zoals we hier zitten, om in Amsterdam te wonen. Waarom? Omdat je je niks beters kan wensen dan een Amsterdammer te zijn? Of omdat je hier, in deze toch ook wel ontzettend ingewikkelde stad soms, God wil dienen? Amsterdam is een stad met twee gezichten. Het is Mokum, het Joodse woord voor de aangewezen plaats waar ook God geschiedenis maakt. Dat heeft God gedaan, bij eeuwen door doet hij nog steeds. Maar de stad staat ook bekend als het Sodom en Gomorra van Europa. Hoe dan ook, het lijkt me niet zo'n goed idee als je je identiteit ontleent aan deze stad. Maar dat je hem ontleent aan Jezus, die ook de Heer over deze stad is. En zo zijn er zoveel keuzes in het leven, wat betreft je studie, wat betreft je werk, wat betreft relaties, wat betreft je levensstijl, je liefhebberijen, je aankopen. Waar laat je je door leiden? Door eigen belang of door het verlangen om te wonen in Gods verbond? 2, laat los wat geen toekomst heeft of wat geen leven heeft. Op allerlei momenten in ons leven moeten we loslaten. Of zelfs vluchten van wat geen leven of geen toekomst heeft. Maar de les van de achterblijvers van Pompeji en van de vrouw van Lot is dat loslaten moeilijk is. Zelfs als een plek of een situatie verre van ideaal is, is hij toch al snel zo vertrouwd dat het als een soort van thuis voelt. Ligt hier misschien ook een verschil tussen mannen en vrouwen? Toevallig las ik zoiets in het boek Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Een mannelijke hoofdpersoon die denkt hardop en die zegt bij zichzelf: vrouwen leven veel meer in het verleden dan wij mannen. Ze hechten zichzelf aan plaatsen. Komt uit het hoofd van Virginia Woolf. Geen idee of het waar is. Maar ik vond het wel een fascinerende zin. Denk er maar over. Maar wat de reden ook is, kijk niet achterom. Naar datgene wat je achterlaat om het echte leven te vinden. Laat het verleden los. Laat de plekken die niet heilzaam zijn, los. Ren. Sta niet stil. Kijk niet om. En 3. Laat je in dit alles leiden door in Gods aanwezigheid te komen. Waar je ook gaat, blijf in de ruimte van Gods verbond en van de opdrachten en de beloften die samen een plek van leven vormen in een wereld die in heel veel opzichten kapot is. Zoek in al je keuzes om ergens naartoe te gaan of ergens vandaan te gaan de wijsheid van Jezus die voor ons de toegang is tot het verbond van Abraham. Wanneer je leeft met zijn woorden en door het gebed in zijn gemeenschap blijft, Ben je veilig voor het oordeel van God? En mag je thuis zijn, waar je ook bent? Leef in het besef dat dat onze redding en onze veiligheid is, voor eeuwig zelfs. Dat die maar in één ding ligt, dat God rekening houdt met Abraham en met iets grote nakomeling, Jezus. Geloven is op zijn rekening leven en op hem kunnen rekenen. In zijn kracht kun je zonder om te kijken achterlaten wat geen leven biedt. Er staat een mooi lied in het liedboek. En dat gaat zo, dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan. Aan wat ons uitdaagt om te leven. Dat wij de stille roep verstaan. Dat we versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan. Dat niet de greep van het verleden ons achterhaalt en stil doet staan. Omdat de huizen die we bouwden geen onderkomen kunnen zijn. Omdat het bloedeloos vertrouwde ons achterdochtig maakt en klein. Dat wat we hebben ons niet gijzelt. Dat we van elke dwang bevrijd naar onbekende plaatsen reizen. Dat gij ons onderkomen zijt. Amen. We zingen lied 947, wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen.
Ik zal nog even wat toelichten over de voorbeden en de bloemengroet. De bloemen zijn deze ochtend met een hartelijke groet en bemoediging van de Jeruzalemkerk voor Annelijn van der Wolf en haar kinderen. Zou jij ze aan haar kunnen geven? Dankjewel. Dan is er nog blij nieuws. Ik al ons gemeentelid Fleur Sikkema, die hoopt morgen 26 augustus te trouwen met haar vriend Boudewijn. We willen voor haar bidden, voor een mooie feestelijke dag en een zegen over jullie huwelijk. En in oktober hopen ze ook naar Zambia te vertrekken om daar 2 jaar te wonen. Voor het werk wat Boudewijn doet als ontwikkelingswerker. En we willen ook bidden voor een goede voorbereiding op het verblijf daar. Ook willen we in de voorbeden bidden in het kader van Wereldblik, maar ook wel voor ons gemeentelid, dat is Gerdien Boerhout. Het leven is door allerlei gebeurtenissen de laatste maanden best spannend en moeilijk voor haar. Ze heeft wel een goede vakantieperiode gehad. En naast haar werk op een school heeft ze ook de afgelopen 7 jaar voor OM Nederland gewerkt in het selecteren en begeleiden van korte termijnwerkers. En daar zal ze mee stoppen en dan in september starten met de begeleiding van de werkers in de golfregio. Dus ze is heel blij met deze nieuwe uitdaging. Ze willen voor haar bidden voor de afronding van de werkzaamheden en het afscheid nemen van collega's en voor rust en vrede en wijsheid. Volgende week is de startzondag. Ik weet niet of daar nog iemand iets over wilde vertellen, maar in ieder geval start dat volgende week na de kerkdienst. U bent allemaal van harte welkom om daarbij te zijn. En de middag is rond 2 uur weer afgelopen. En voor meer informatie verwijs ik dan naar de infomail. Als u na afloop van deze dienst nog persoonlijk gebed wilt, dan zijn daar de mensen van het gebedsteam beschikbaar. Die zijn voor in de kerk.
Zullen we bidden? Heere God, we komen tot u nadat we stil hebben gestaan bij een aangrijpend verhaal. Een klein verhaal uit het grote verhaal wat u aan het schrijven bent. Met Abraham, alle die uit hem zijn voortgekomen. Vanmorgen dat verhaal van Lot en zijn vrouw. We willen u bidden of u ons wilt helpen om dit soort verhalen te lezen als lessen. Om te leven met u, om in het centrum van uw wil te komen, steeds weer. Te leven van uw verbond, van uw genade, van uw belofte. We bidden u dat we niet op een zijspoor komen. Om wat voor reden dan ook. Omdat we niet los konden laten. Omdat we ons hechten aan dingen waar geen leven meer in zat. We bidden voor mensen die op ons hart zijn, waarvan we het gevoel hebben dat ze op een zijspoor zijn geraakt, om wat voor reden dan ook. We dragen ze aan u op. En we bidden u, laat er ook voor ons steeds die ruimte zijn. De ruimte van het verbond, de ruimte van Jezus, de ruimte van uw genade. Zo bidden we u voor de wereld waarin we leven, voor al die steden waar zoveel aan de hand is. Mooie dingen, maar ook hele verkeerde dingen. Ontferm u over de steden van deze wereld, zeker als het ook toonaangevende steden zijn. Ontferm u over Amsterdam, dit Mokum, wat ook wel het Sodom en Gomorra wordt genoemd. Heer, het is toch ook uw stad, ontferm u erover. En geef dat ook in deze stad vele rechtvaardigen zullen zijn. Dat ook deze stad, dat we mogen weten dat u die ook aanziet, omwille van Abraham, omwille van de grote zoon van Abraham. We bidden voor alle vluchtelingen in de wereld. Mensen die de deur achter zich moesten dichttrekken, of zelfs daar geen tijd meer voor hadden. En nu on the run zijn. Ouderen, volwassenen, kinderen. Heer, ontferm u over hen. Geef dat ze een thuis mogen vinden. We bidden voor de kerk, dat de kerk steeds een oefenplek mag zijn. Een oefenplek in het leven met u, in het leven met uw verbond. Laat dat ook voor deze gemeente zo zijn. We bidden voor het komende seizoen, startzondag van komende week. En alles wat er dan gaat gebeuren, zegen iedereen die daaraan bijdraagt, daarin voorgaat. Laat het een goed seizoen zijn, wat er vooral ook voor zorgt dat hier een ruimte wordt gecreëerd, steeds opnieuw, die ja, verbonden is met uw nieuwe wereld, die u beloofd hebt. Zo dragen we dat aan u op. In Jezus' naam.
God en Vader, willen u ook danken dat we als gemeente om elkaar heen mogen staan en ook op deze plek voor elkaar kunnen danken en bidden. Willen u danken met Fleur en Boudewijn dat zij morgen gaan trouwen. Wilt u het een feestelijke dag laten zijn, waarin ze hun liefde voor elkaar mogen vieren. Wilt u hun huwelijk zegenen, dat ze elkaar zullen blijven liefhebben, geduldig en vol goedheid. Wilt u hun levensweg samen leiden en er nabij zijn wanneer ze ook naar Zambia vertrekken. Dank u voor Fleur dat zij in onze gemeente haar plek heeft gevonden en ook het contact met de gemeente wil behouden. Wil u ook bidden voor Gerdien. Dank u voor wie zij is in onze gemeente en voor de mensen om haar heen. Willen u bidden om uw warmte en liefde aan haar te laten zien, nu ze in een periode zit waarin veel dingen veranderen. Wilt u haar laten zien dat ze bij u tot rust mag komen. Dank u voor het nieuwe werk dat u op haar pad heeft gebracht. Dat zij de mensen in de golfregio mag begeleiden, die zich inzetten om uw boodschap te verkondigen. Wilt u dat werk zegenen en haar helpen bij het afscheid en de start van het nieuwe werk. Wil u ook bidden voor kracht, liefde en nabijheid voor Annelijn en haar kinderen. Wilt u hen geven wat zij nodig hebben? Wilt u ons ook horen wat op ons hart ligt als we in stilte tot u bidden? En laten we samen bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Nu is er de inzameling van onze gaven en daarna zingen we ons slotlied. Dat is Psalm 105, vers 2 en 3. Een lied over het verbond dat God met Abraham sloot en met zijn nageslacht. Een verbond dus ook in Jezus Christus met ons.
Thank you.
Gemeente, ga nu heen in vrede. Zoek altijd te leven in het centrum van zijn wil. Laat u daarin zegenen door de Vader, de Zoon en de Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.